Goedemorgen allemaal. Ik vind het best spannend om te spreken over de Galatenbrief. Een brief die voor heel veel oneenigheid gezorgd heeft in de kerkgeschiedenis. Ik heb ook niet de tijd om de hele brief te behandelen, dus het zal vandaag een beetje een bijbelstapas worden. Een paar stukjes hier en daar. Maar ik hoop toch een en ander duidelijk te maken. Ik wil vooraf even zeggen dat zonder de genade van God stond ik hier niet. Maar zonder de Torah van God stond ik hier ook niet. Ben ik achteraan te verstaan of moet ik een andere micro nemen? Ja? Beetje harder praten. Oei. Ik zal mijn best doen. De Galatenbrief is een van de moeilijkste brieven om te verstaan in het Nieuwe Testament. Heel vaak wordt daaruit geciteerd als men het heeft over dat wij als heidenen niets meer te maken hebben met die eerste vijf boeken, met de Torah. Vooraf wil ik eerst zeggen dat we met een aantal problemen zitten als we de Bijbel lezen. Namelijk, we zitten met vertalingen. En in het Grieks heb je geen nuances in het woord wet. Je moet dus uit de context opmaken of Paulus spreekt over de geschreven wet, de geschreven Torah, of dat hij het heeft over de mondelingen wet. Of dat het gaat over wetticisme en noem maar op. Dus je moet de context heel goed kennen. Het kan ook niet zijn dat Paulus tegen Yeshua ingaat. Als we lezen in Matthäus 5, in de bergrede, dan lezen we daar dat de Messias zelf zegt dat er niets zal afgaan, geen jota of titel, zal van de Torah afgaan. Ook schrijft Paulus in andere brieven heel positief over de Torah. Die is geestelijk, die is goed, die is ten leven. Waarom gaat hij dan zo tekeer, of lijkt hij tekeer te gaan, in de Galatenbrief? Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat het hier gaat om een brief. De Bijbel kent heel wat verschillende soorten literatuur. Daar staat poëzie in, denk maar aan Hooglied, de psalmen. Er staan verhalen in, geschiedschrijving. Er staan ook brieven in. En een brief heeft de moeilijkheid dat we alleen een antwoord hebben en geen vraag. Ik heb een goede vriendin en als ik een brief schrijf naar haar waarin ik zeg, wil je voor me bidden, want ik moet vliegen, dan weet zij wat ik bedoel. Als die brief 50 jaar later, 100 jaar later, 2000 jaar later gevonden wordt, dan denkt men dat ik vliegangst heb. Niks is minder waar, ik hou van vliegen. Maar er is een verhaaltje dat tussen ons speelt over een mus en een arend. En als ik bang ben om mijn plaats in te nemen, dan moet ik die arend zijn. En dat vind ik soms eng. En zij weet dan wat ik bedoel. Dat is het probleem met brieven. Je gaat niet alles in detail uitleggen tegen je afzender of tegen degene die je aanspreekt, omdat je bepaalde dingen weet. Zo is het ook met de brieven van Paulus. Hij reageert vaak op een probleemsituatie. En we hebben niet de vraag, wel het antwoord. Het zou een leuk spelletje zijn om eens een keer te raden op een antwoord wat de vragen zijn. En dan kom je op heel wat verschillende dingen. Dus het is goed om te kijken, wat was de leefwereld van Paulus en hoe ging het eraan toe in die eerste gemeente? Een tweede probleem is, Paulus is een fariseer. Hij is dus gewend om te discussiëren. En het zal u niet ontgaan dat Joodse mensen heel stevig kunnen discussiëren. Die halen echt alles uit de kast om hun punt te bewijzen. En dat doet Paulus eigenlijk ook. Hij heeft 6 hoofdstukken nodig om 1 zin te zeggen. Je kan de Galatenbrief samenvatten in één zin. Namelijk, je hoeft geen Jood te worden om behouden te zijn. That's it. En dat gaat hij in het lang en in het breed uitleggen. Eerst en vooral moeten we zien, wie was zijn publiek in die tijd? Je had ruwweg genomen drie soorten mensen die in de synagoge zaten. Hè, dus waar Paulus preekte. Ten eerste zaten daar Joden. Ja, ras echte Joden. En die werden aangesproken met mannenbroeders. Mannenbroeders was de aanspreking voor Joodse mensen. Dan had je mensen die toegetreden waren tot het volk Israël. Proselieten. En in die tijd noemde men die zonen van het geslacht van Abraham. Ben Abraham. En ik zit hier in goed gezelschap. Hè. Deze gemeente heet Bene Abraham. Hele mooie naam trouwens. En een derde groep, dat waren de godvereerders. En wie waren nu de godvereerders? Dat waren mensen die in het proces zaten om proseliet te worden, om toe te treden tot het Jodendom. Het is vooral die laatste groep die wordt aangesproken in de Galatenbrief. Vandaag de dag kan het zo'n 4-5 jaar duren eer dat je over kan gaan naar het Jodendom. In die tijd was dat niet anders, duurde het ongeveer 2 jaar. Tijdens je proces om Jood te worden, hield je je aan de Torah, of je leerde de Torah te onderhouden. Dus je wist wat kosher en niet kosher eten was. Je kende een aantal dingen, maar je was nog geen Jood. Dus je had ook nog niet alle verplichtingen. Wat is nu de aanleiding van de brief? Namelijk, in Jeruzalem, dus de, laten we zeggen, de moedergemeente. Hè? In Jeruzalem waren een heel aantal fariseeën tot geloof gekomen. En die komen afgereisd naar Galatië. En die komen daar onderwijzen dat je eerst Jood moet worden, dus besneden moet worden, om behouden te zijn. Dat was in die tijd niet zo ongewoon. Want tot dan toe was dat de enige manier om God te leren kennen. Als je als heiden God wilde leren kennen, dan moest je naar Jeruzalem. Daar stond de tempel, daar werd onderwijs gegeven, dan werd je gewoon Jood. En ook na de opstanding van Jezus leeft die gedachte. In die tijd was er een enorme kloof tussen Jood en heiden. Heel begrijpelijk, omdat de ballingschap nog heel erg vers in het geheugen lag. En ze zeiden van, kijk, het is door die heidenen dat wij in ballingschap zijn gegaan. Zij hebben ons verleid tot afgoderij. En binnen het Sanhedrin, dus de leiding van die tijd, had je 2 fracties, zal ik zeggen. En men noemt dat de school van Hillel en de school van Shammai. Die 2 rabbijnen zijn belangrijk om te onthouden. Hillel kwam qua leer heel goed overeen met wat Yeshua onderwees. Maar Shammai was degene die heel wettisch was, heel strikt. En die zei van, als we ons niet strikt aan die letter van de wet houden, dan komt er een dag dat we opnieuw in ballingschap gaan. Dat is het ontstaan van de partij van de fariseeën. Het is dus heel goed gestart. Zij wilden gewoon niet meer gestraft worden omwille van afgoderij. En ze zeiden van, heidenen, die moet je zo ver mogelijk bij je vandaan houden, want die brengen je op een dag af van God. Alleen zijn ze daar heel ver in gegaan. En het is met die fractie, met die school van Shammai, dat Yeshua het heel vaak aan de stok heeft. Dus als we denken dat hij voortdurend in conflict lag met alle fariseeën, dat is niet waar. Vooral met de school van Shammai. Zij hadden de meerderheid binnen het Sanhedrin. En ze hebben het zo ver gekregen dat ze 18 maatregelen hebben aangenomen. En die moesten ervoor zorgen dat de kloof tussen Jood en Heiden zo groot mogelijk was. En een van de dingen die verboden waren, was je mocht niet bij een heiden binnengaan. als Jood. Je mocht ook niet met hem eten. Allemaal om te voorkomen dat je meegetrokken zou worden met de heidenen. We zien dat Petrus, die toch vervuld was met Gods geest, hè, dat was wel heel duidelijk dat hij behoorlijk vervuld was van Gods geest, had een heel sterk argument van God nodig om bij die heidenen binnen te gaan. En dan krijgen we dat beroemde beeld, het laken van Petrus. Ja. Dat laken van Petrus, dat gaat niet over eten. In dat laken zitten heel wat dieren. En ook onreine dieren. En God zegt, slacht en eet. En Petrus zegt, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Dat was na de opstandingen. Hij hield zich gewoon aan Leviticus 11. Aan de voedselwetten. En hij denkt bij zichzelf, God kan zijn woorden niet afschaffen. Dus het kan niet gaan over een afschaffen van de voedselwetten. Waar gaat het dan wel over? En de tekst zegt dat hij daarover nadacht. En op dat moment komen er drie mannen bij hem. En die zeggen, je moet meekomen naar Cornelius. En dan valt Petrus zijn schikkel. En die zegt van, oké, nu snap ik waar dat beeld over gaat. Dat gaat niet over eten, want dan zou God zijn eigen wet teniet doen, dat kan niet. Maar het gaat over iets wat ik onrein heb geacht. En dat zegt hij letterlijk tegen Cornelius. Hij komt binnen bij Cornelius en hij zegt, God heeft mij laten zien, verlaken, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Wat was namelijk het geval? De school van Shammai, die leerde dat een heiden a priori onrein was. Nu, dat staat nergens in de Torah. Er staat dat een mens onrein kan zijn. Een mens is onrein, bijvoorbeeld door aanraking van een lijk. Een vrouw kan onrein zijn tijdens haar maandelijkse periode. Er zijn situaties waarin een mens onrein is. Maar een heiden is niet a priori onrein. En dat werd geleerd door vooral de richting van Shammai. Dus Petrus is opgevoed met die gedachte. En alhoewel hij vervuld was van Gods geest, had hij toch even dat sterke argument van God nodig om in te zien dat een heiden niet vermoedt, dat hij ons best bij een heiden mocht binnenkomen. En God bevestigt het doordat de Heilige Geest op Cornelius valt. Cornelius was een godvereerder. Die zat dus in het proces om Jood te worden. Ja.
Dan wil ik degene
en dan krijgen we in de Galatenbrief, in hoofdstuk 2 krijgen we een situatie. Ik ga niet alles lezen om tijd te sparen. In de Galatenbrief krijgen we een situatie dat Paulus boos wordt op Petrus.
Even kijken.
Wat was het geval? In de gemeente van Antiochië, daar zitten heidenen en Joden. En Petrus en ook Barnabas, die zitten met die heidenen te eten. Petrus had dat geleerd uit zijn ervaring met Cornelius. Dat God zei van, het is geen probleem om bij heidenen binnen te gaan. Het is ook geen probleem om met hen te eten. Er staat dat ze aangevallen worden op het feit dat hij met de heidenen gegeten heeft. Er staat niet wat ze gegeten hebben. Die godvereerders, die aten beslist geen varkensvlees. Want die zaten in het proces om Jood te worden. Ja? Het gaat er niet om wat ze aten, het gaat erom met wie ze aten. Ze aten met heidenen. En dat was verboden door Shammai, door het Sanhedrin. En nu komen er mannen uit Jeruzalem. En Petrus die voelt de bui al hangen. Die denkt van, oh nee, nu moet ik het opnieuw gaan uitleggen. Want hij was al eens op het matje geroepen in Jeruzalem. Nu moet ik het opnieuw gaan uitleggen tegen die mannen uit de gemeente van Jeruzalem. Om geen miserie te hebben, zal ik me maar aan een andere tafel zetten. En Barnabas die gaat met hem mee en ook alle andere Joden. Zo van, we gaan hier de vrede bewaren. En Paulus die zegt, hoe hypocriet kun je zijn. Petrus, jij weet als geen ander dat je met heidenen mag eten. dat die niet onrein zijn. En nu ga je huichelen van, ja, maar wij houden ons nog aan die mondelinge leer, hoor. Wij houden ons nog correct aan al wat dat erbij gekomen is. En Paulus is terecht boos op Petrus en zijn makkers. Ergens kunnen we Petrus wel begrijpen. Als je zo lang geleefd hebt in die gedachte, en ik moet zeggen, in de tijd als ik mij aan de voedselwetten ging houden, was het ook best lastig. Als je met je familie in aanraking komt, als je met mensen in aanraking komt die dat helemaal niet zien, wil je toch geen discussie uitloggen. Dus een beetje krediet voor Petrus. Maar Paulus, dat is nogal een hevige en die is er dus ingevlogen. Dus dat was de situatie in Antiochië. Niet dat er dat Petrus nu maar een varkenskotelet mocht eten. Nee, het gaat om met wie hij gegeten heeft. Ik wil een aantal termen uitleggen die vaak aangehaald worden om te zeggen van Paulus die heeft de Torah helemaal afgeschaft. Ik wil even uitleggen wat het verschil is tussen gerechtvaardigd uit geloof en een rechtvaardige zijn. Vaak komen mensen naar mij en die zeggen, ja, maar ik ben gerechtvaardigd uit geloof en dat is alles wat ik nodig heb. De rest is niet meer nodig. Daarvoor moeten we kijken naar een tekst uit Deuteronomium, Deuteronomium 25, vers 1. En daar gaat het over een rechtszaak. Er komen twee mannen bij de rechter en de ene wordt veroordeeld, de andere wordt vrijgesproken. Het woordje voor vrijgesproken is hetzelfde woord als gerechtvaardigd. En Paulus als fariseer gebruikt heel vaak rechtstermen. Dat is zijn vakgebied, dat kent hij het best. Dus hij gaat daar voorbeelden aan ontlenen om dingen duidelijk te maken. Hij zegt, kijk, een mens kan vrijgesproken worden, ook al is hij schuldig. Wanneer werd hij vrijgesproken door een rechter? Namelijk als er geen twee getuigen waren. Dan werd je vrijgesproken. Je kon pas veroordeeld worden als er twee getuigen waren. En dat voorbeeldje haalt Paulus aan en zegt van, kijk, wij zijn allemaal schuldig. We hebben allemaal gezondigd. Maar wij worden door God vrijgesproken. Door het offer van Yeshua. En het woordje vrijgesproken is gerechtvaardigd. Ja? Hij zegt, we zijn gerechtvaardigd door geloof. Dat is je basis. Een rechtvaardige is iets anders. Als je in de Bijbel opzoekt, zijn er heel wat voorbeelden te noemen van mensen die rechtvaardig zijn. Onder andere in het Nieuw Testament zien we de ouders van Johannes de Doper, werden rechtvaardigen genoemd. Rechtvaardigen zijn geen mensen die nooit zondigen. Dat zijn mensen die zich houden aan de Torah vanuit geloof. Vanuit een relatie met God. Koppel je de Torah los van geloof, dan krijg je wetticisme. Een rechtvaardige is iemand die vanuit geloof, vanuit relatie en liefde tot God, zich aan de geboden houdt. Ja? Dus wij als gerechtvaardigden uit geloof, vrijgesprokenen, voor ons is het de bedoeling dat we leren leven als een rechtvaardige. Dat we de leefregels van God leren kennen. Dat we weten wat recht doen is. Dat we weten welke feesten bijvoorbeeld God heeft ingesteld. Ik noem maar iets, eigendomsrecht is. Wat het juiste voedsel is, noem maar op. En daarvan zegt Yeshua, als hij zijn discipelen uitstuurt, leer de volkeren onderhouden al wat ik u bevolen heb. Namelijk, het is een proces. Dat is niet iets wat je vandaag op morgen moet kunnen. Maar het is een wandel met God, waarbij je ziet van, goh, wat zou God denken over dat of dat terrein in mijn leven? Nou, dat kan je vinden in de Torah, hoe hij daarover denkt. Hoe je dat moet invullen, dat is een ander paar mouwen. Dat is vaak heel persoonlijk. Maar we moeten op de hoogte komen van wat God denkt over verschillende zaken. Ja? Van het moment dat we elkaar gaan met bijbelteksten om de oren slaan van en je moet zus en zo, zitten we terug in het wetticisme. De Torah is niet bedoeld voor behoud. De Torah is bedoeld voor relatie met God en met je naaste. En daarom is de Torah de vervulling van de liefde. Ja? Wie lief heeft, heeft de Torah vervuld. Heeft de Torah tot zijn recht gebracht. We denken dikwijls dat het woord vervullen betekent afschaffen. Vervullen betekent tot zijn doel brengen. Tot zijn recht brengen. Als we lief hebben, en dat staat beschreven in de Torah, hoe dat je dat het beste doet, dan hebben we de wet vervuld. Nog een term die vaak gebruikt wordt om te zeggen dat Paulus nu een deel van zijn Bijbel heeft weggegooid. Werken der wet. We zijn niet gerechtvaardigd door werken der wet. Waar gaat die term over? Wel, toen men de Dode Zeerol vond, heeft men daar onder andere boek Jesaja gevonden, maar ook andere geschriften van de Essenen. En een van die geschriften, daarin komt dat woord voor, werken der wet. En waar gaat dat geschrift over? Namelijk over reinigingswetten voor heidenen die willen toetreden tot het Jodendom. Dan in die context wordt vooral werken der wet gebruikt. En dat is wat Paulus aanklaagt in de Galatenbrief. Hij zegt, door Jood te worden, door je laten besnijden en door alle andere rituelen en dingen, daardoor word je niet behouden. Want daar dient dat ook niet voor. Je behoudenis is op basis van geloof. De Torah heeft een andere functie. Die heeft de functie om je te helpen wandelen met God. En dat is heel persoonlijk. Hij heeft een aantal dingen neergeschreven waar je mee aan de slag mag gaan. Ieder op zijn eigen persoonlijke manier. In je eigen situatie. Dus werken der wet gebruikt Paulus hier om te zeggen van die godvereerders die nu de opdracht krijgen uit Jeruzalem dat ze Jood moeten worden, niet doen. Want door over te gaan tot het Jodendom word je niet behouden. Je bent al behouden. Je moet niet iets willen verdienen wat je al hebt. Zou iemand 10 minuten voor ik moet stoppen even kunnen zwaaien? Want ik heb de neiging om door te gaan. Ja? Nog een leuke passage uit de Galatenbrief, Galaten 3. Daar staat dat de wet een tuchtmeester is tot Christus. Het woordje voor tuchtmeester is in het Grieks pedagogos. Waarschijnlijk spreek ik het verkeerd uit, want ik spreek geen Grieks. Maar in ieder geval, het is een Grieks woord wat aanduidt dat het gaat over een Romeinse slaaf. En die slaaf die had tot doel, of tot taak, om het kind van zijn meester van en naar school te brengen. Die moest zorgen dat dat kind op tijd op school kwam en dat hij onderweg geen zijpaadjes bewandelde. Ja? En als de school uit was, dat hij ook netjes thuis kwam. Dat hij onderweg niet de bloemetjes ging buiten zetten. Dat was dus een soort bodyguard. Die moest het kind in juiste banen leiden, op het juiste pad houden. En Paulus gebruikt dit beeld om te zeggen, kijk, jarenlang hebben wij onder een soort bodyguard geleefd. Ik heb in het begin gezegd, het woord voor wet moeten zien in de context hoe het gebruikt wordt. Ook in het Hebreeuws duiden ze de mondelingen Torah aan met het woord Torah, de mondelingenleer. Ja? Wat was het geval? Ik zal het vergelijken met mijn eigen opvoeding. Ik kom uit een katholiek gezin. En eigenlijk mijn man meer dan ik. Mijn man komt ook uit een katholiek gezin en die was zeer voorbeeldig. Ik zal over hem spreken, dat is iets veiliger. Ik was niet zo'n voorbeeldige leerling. Maar hij was heel strikt. Als zijn mama zei van, dat mag niet en dat mag niet, dan deed hij het ook niet. Ja? Dus binnen de katholieke kerk had je heel wat regels, wat je wel en niet deed. En hij hield zich daar perfect aan. Waren die allemaal goed? Niet echt. Ik bedoel, Maria-aanbidding kan ik niet echt... kan ik niet meer achterstaan nu. Hè? Maar hij deed wat van hem gevraagd werd. Het heeft tot gevolg gehad dat hij niet in de cafés zat, dat hij niet aan de drugs raakte, dat hij heel netjes en voorbeeldig leefde. Het was een soort bodyguard. Ja? Al die leefregeltjes waren een soort bodyguard dat hij op het rechte pad bleef. En Paulus gebruikt dit beeld. Hij zegt, kijk, wij zaten ook onder regeltjes, vooral van de mondelinge leer. Hè? Van dat mag en dat mag en dat mag niet en dat mag zeker niet. Ja? Hij zegt, het heeft ons wel op het juiste pad gehouden. We zijn niet aan afgoderij gaan doen, we hebben geen grove dingen gedaan. Zegt, maar nu dat wij de Messias hebben leren kennen, hebben wij die bodyguard niet meer nodig. Nu weten wij door de Heilige Geest hoe we moeten leven. We hebben de Torah, we hebben Gods Geest om ons daarop te wijzen. En nu moet er van buitenaf niet gezegd worden van dit mag niet en dat mag niet. Wij weten wat mag en wat niet mag. En we gaan dat uit liefde voor God gaan we dat ook doen. Dus die bodyguard, ja, hebben wij niet meer nodig. Hij zegt dat tegen die Godvereerders, van als die fariseeën komen zeggen van en je moet dit en je moet dat, dat is die bodyguard. Dat heeft ons, Joden, wel op het juiste pad gehouden. Maar nu hebben we een ander er is een ander evangelie gekomen, er is een andere goede boodschap gekomen, dat we uit geloof door de Messias kunnen wandelen met God. Het is dus geen tuchtmeester tot Christus, van en nu is het allemaal afgeschaft. Nee, die regeltjes die erbij gekomen waren, die zijn niet meer nodig. En we moeten ervoor uitkijken, allemaal als mens, hebben we de neiging om regeltjes te maken. Van dat mag en dat mag niet. We moeten maar mee uitkijken. Niet dat regels slecht zijn, regels heb je soms nodig. We hebben als mens de neiging om iets te willen verdienen. Uw heil te willen verdienen. Dan maken we van God een afgod. En dat noemt God de wereld, dat noemt Paulus de wereldgeesten. We waren verslaafd aan een systeem, zegt hij, van je moet God gaan pleasen. En dan doet hij iets voor je. Hij zegt, nee, daar gaat het niet om. En dan gaat hij een vergelijking maken. Hij zegt, kijk, het evangelie is aan Abraham verkondigd. Ik heb mij altijd afgevraagd, hoe is dat evangelie aan Abraham verkondigd? Die tekst is vanmorgen al gelezen. Wat is dat evangelie? Wat is die goede boodschap die aan Abraham verkondigd was? Dat de heidenen erbij zouden komen. Dat de heidenen mee gezegend zouden worden. En die tekst haalt Paulus nu aan om te zeggen van kijk, we gaan even een bijbelstudie doen over Abraham. Hij zegt, Abraham, die had twee vrouwen, Sarah en Hagar. De ene was een slavin, de andere een vrije, was een echte vrouw. Die hebben allebei een zoon gekregen. En dan gaat hij een vergelijking maken. Hij zegt, Ismaël, de zoon van de slavin, die is er gekomen op de natuurlijke manier. Zoals elk kind geboren wordt. Papa en mama, en daar komt een kindje van. Ja? Gewoon natuurlijk, niks bovennatuurlijks aan, zegt Paulus. Dat is de manier van het leven. Je doet zelf iets om iets te krijgen. Hè? Zo is Ismaël geboren. Daar hebben ze zelf iets moeten voor doen. Hij zegt, Isaac, dat is de zoon van de vrije. En daar was het niet mogelijk om een kind te hebben. Dat was bovennatuurlijk ingrijpen. Dat is de zoon van de belofte, van het geloof. Die twee gaat hij koppelen aan twee groepen mensen in de gemeente. Namelijk de Godvereerders die zeggen van oké, ik zal maar overgaan tot het Jodendom om behouden te worden. Die gaat dus zelf iets doen. die gaat zelf proberen iets te bereiken. Net zoals Ismaël geboren is door zelf iets te doen. Ja? En je hebt een andere groep van Godvereerden die zeggen, nee, wij geloven Paulus. Wij hoeven niet Jood te worden. Wij hoeven niks op de natuurlijke manier te doen. We zijn al behouden door geloof. Hij zegt, dat is Isaac. Dat is de zoon van de belofte. De zoon van het geloof. Zie je? Dus het gaat over twee groepen heidenen. De ene die gelooft dat hij moet overgaan tot het Jodendom. Hij zegt, dat is slavernij. En de andere die zegt, nee, ik ben behouden door geloof. En hij zegt, Sarah en Hagar, en dan gaat hij met woorden spelen, en dat maakt het moeilijk voor ons. Sarah en Hagar zijn twee verbonden. Hij zegt, Sarah, dat is dat verbond met Abraham. Welk verbond met Abraham? Namelijk dat die heidenen erbij komen. Dat die ook meedelen in de zegen. Door de Messias. Hij zegt, Hagar, dat is het huidige Jeruzalem, het Jeruzalem van Paulus zijn tijd. Dat is de leiding daar die zegt van, nee, het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Alleen als je Jood wordt, dan ben je behouden. Hij zegt, dat is slavernij. En hij zegt, dat is de berg Sinaï. Namelijk, men gelooft dat op de Sinaï de geschreven Torah gegeven is, maar dat ook de mondelingenleer daar gegeven is. Ja, en daarom vergelijkt hij het met de berg Sinaï, want Sinaï is het Arabisch voor, Hagar is het Arabisch voor de berg. Hij gaat met woorden spelen. Dat is voor ons heel moeilijk, want wij zijn het Hebreeuws niet machtig. We zijn de manier van discussiëren niet machtig. Ik probeer u een beetje duidelijk te maken dat Paulus twee groepen mensen aanspreekt. En hij vergelijkt ze met Ismaël en Isaac. En hij zegt, jullie kennen het verhaal van Ismaël en Isaac. Op een gegeven moment is Ismaël degene die Isaac vervolgt. Hij maakt Isaac belachelijk. U kent die passage wel. En dan wordt Hagar eruit gestuurd. Dus Ismaël keert zich tegen Isaac. Hij zegt, dat maken wij nu ook mee. Ismaël, de slavenzoon, degene die een ander een juk willen opleggen, vervolgen degene die zeggen van, wij zijn behouden door geloof. Zie je de analogie die hij gebruikt? Galaten 3 zegt, indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. We zijn erfgenamen naar de belofte. We moeten daar zelf niks voor doen. Dus het is niet het Oude Testament tegenover het Nieuwe Testament. Trouwens, ik hou niet van het woord oud. Ik gebruik liever het Tenach. Ook is het Paulus niet zijn bedoeling om de Torah met slavernij te vergelijken. En christenen staan niet tegenover Joden in dit boek. Het gaat erom dat wat behoudenis betreft, is er geen verschil tussen Jood en heiden. Allebei op basis van geloof. Zegt, er is geen verschil tussen Jood en heiden, nog tussen man en vrouw, zegt hij. Ik dacht dat er wel redelijk verschil was tussen man en vrouw. Hè? Maar het gaat over behoud. Als het over behoud gaat, is er geen verschil. Beide zijn één nieuwe mens in Christus. Hij gaat Titus aanhalen. Hij zegt van, ik zal u een voorbeeld geven. Hij zegt, Titus, die was bij mij en die moest niet besneden worden. Maar Timotheus heeft Paulus wel besneden. Hoe zit dat nu? Timotheus had een Joodse moeder en een Griekse vader. Dus Timotheus was Jood. Als Jood moest je besneden zijn, omdat dat een ander verbond is. Het verbond met Abraham, en nu heb ik het over het grotere geheel, niet alleen het stukje van dat de heidenen erbij komen. Het verbond met Abraham, waarvan de besnijdenis een teken is, gaat over de landsbelofte. Het gaat erover dat afstammelingen van Abraham via Isaac en Jacob, afstammelingen van Abraham zullen een land krijgen. En God heeft de duidelijke grenzen erbij gezet. Ja? Als teken daarvan is de besnijdenis. Dus besnijdenis heeft niks met behoud te maken. Ja? Het is ook logisch dat het alleen maar voor het Joodse volk is. Want wij kunnen niet met z'n allen in Israël gaan wonen. Daar is het een beetje klein voor. Wilt iemand zich laten besnijden voor een andere reden dan dat je behoud ervan afhangt, daar blijf ik vanaf. Ja? Maar als het erom gaat dat je denkt daardoor behouden te worden, dan denk ik dat we met een meningsverschil zitten. Ja? Besnijdenis is goed, het is zelfs gezond. In de eerste plaats is het voor het Joodse volk omwille van de landsbelofte. Dus Timotheus was een Jood. Hij moest zich dus laten besnijden. Maar Titus was geen Jood, was een heiden. Dus die hoefde zich ook niet te laten besnijden. Besnijdenis heeft niks met behoud te maken. Dat is een ander verbond. Waar gaat het dan wel om, zegt Paulus? Men is niet gerechtvaardigd omdat je de geboden houdt. Je houdt de geboden omdat je gerechtvaardigd bent. En nogmaals, dat is een persoonlijke zaak. Je eigen ritme. Je eigen tempo. Ieder in zijn eigen specifieke situatie. Van het moment dat we elkaar gaan dingen opleggen, zitten we op gevaarlijk gebied. Dan hebben we weer die bodyguard. Ja? We mogen elkaar wel aanvuren, we mogen elkaar wel bemoedigen, we mogen elkaar helpen. En ik wil afsluiten met een tekst uit de Korinthebrief. En dat is een van mijn lievelingsteksten geworden. Uit het Nieuwe Testament althans. En dat is, even zien dat ik het juist citeer, 1 Korinthe 7, vers 17 tot 24. Daar schrijft Paulus, alleen laat ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft, zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. En dan gaat hij uitleggen wat hij voorschrijft. Is iemand als besnedene geroepen, dus als Jood, hij laat het niet verhelpen. In die tijd was de medische wetenschap al dus serieus ver, hè? Is iemand als onbesnedene geroepen, hij laat zich niet besnijden. Want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets als het over behoud gaat, hè? Maar wel het houden van Gods geboden. Ieder blijven bij de roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. Dus wat zegt Paulus hier? Ben je Jood? Wees dan fier dat je een Jood bent. Ben je een heiden? Wees dan blij dat je een heiden bent. Want zo heeft God je geroepen. Waar het op aankomt is dat beiden leren wandelen in Gods geboden. Trouwens, het woordje Torah kan je niet met wet vertalen. Torah is onderwijzing. Dat zijn leefregels. Dat zijn dingen die je je kind meegeeft om gelukkig te worden. Dat is Torah. Ja? Dus waar het op aankomt, zegt Paulus, is dat Jood en heiden samen leren om te wandelen met God. Vanuit de Torah die ten leven is. Dus ben je Jood? Prima. Ben je heiden? Ook prima. Beiden zijn één nieuwe mens in Christus, waar het om behoud gaat. En ik hoop zo dat we die weg met elkaar vinden. Dat we de vrijheid die er in de Torah ligt, ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld sinds ik daarmee bezig ben. Want dan gaat het niet meer over wetticisme, maar dan gaat het over een leven in liefde tot God, liefde tot de naaste. En ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat ontdekt heb. Dat ik hier uit genade mag staan, maar ook dat ik de genade heb ontvangen om zijn geboden, zijn leefregels te leren kennen. Ik wil het hierbij laten. Dit was een beetje uit de Galatenbrief, een paar dingetjes die ik wilde meegeven.